Zo, goedemorgen. Dank u wel voor de uitnodiging voor vanmorgen. En ik meen ook een woord te hebben voor ons allemaal. En dat woord is ook keihard nodig in ons alle leven, ook in mijn eigen leven. En God is nodig in ons bestaan, in wat we doen voor hem, in wie we zijn. Ik zou wat dingen even minder gewicht. En dat we samen de Heer mogen danken. En ik hoorde de getuigenis van onze broeder Evert. Bedankt daarvoor. En we hebben ook een grote voorrecht dit jaar. Het is voor het eerst dat we met een groep van 40 man uit onze gemeente dit jaar naar Israël mogen gaan. En ik ben eens een keer eerder geweest, maar dit jaar mogen we met de mannen 40 daar naartoe gaan, in 10 tot en met 23 juli. En we gaan zoveel mogelijk Bijbelse plaatsen bezoeken. En het is niet om dit, het is gewoon, de hele wereld keert zich tegen Israël. En het is een haat, een nijd, een leugen. En ik heb een filmpje voor degenen die het willen. Ik heb het ook op Twitter gezet. Een filmpje van een, niet van vanmorgen hier, maar dat een generaal, een kolonel in de VN, daar waar landen zoals Irak, Iran, Jemen, Somalië, Noord-Korea, Israël veroordelen om wat ze doen. Let op welke namen van landen ik genoemd heb. Goeiedag zeg. En gaan zij zeggen dat Israël verkeerd doet? Maar het is een kromme wereld. De leugen is graag, is heel in tegenwoordig. Mensen geloven liever de leugen dan de waarheid. En dat is wat de Bijbel zegt. Vanmorgen wil ik ook met u een woord delen. Dat komt zo. Ook dit jaar, ik wil een korte iets zeggen, niet ter eer en glorie van ons, maar tot eer en glorie van de Heer. Ik heb met Twan het begin van de ochtend gehad over dat het Gods genade is dat we dit jaar 60 jaar Pinkstergemeente Eindhoven, de Maranatenkerk, mogen vieren. Gods genade. Het is niks anders dan Gods genade. En u zit goed hier. Zorg dat u hier trouw blijft in de gemeente. Dien de Heer samen, wees hier een pilaar in de gemeente. Zorg dat u hier meedraait in de gemeente. Niet weglopen, niet weer weggaan, want gras is niet groener bij de buren. Dat is echt niet zo. Ik zal u zeggen, het is zo belangrijk dat u hier bent. Maar wij zijn daar geens in Eindhoven. En we mogen Gods eer groot maken, Gods eer geven voor wat hij gedaan heeft de afgelopen jaren. En wij willen door het jaar heen dingen vieren, als u wil, en kan. Eerst hier in uw gemeente, maar als u kunt, dan kunt u bijvoorbeeld zaterdag naar de snuffelmarkt komen, lekker snuffelen. En dat gaan we doen, dat doen we elk jaar, komende zaterdag, maar 2020... juni, een gratis concert voor iedereen. Er komt Watoto, dat is een kinderkoor uit Oeganda. En daar gaat echt het dak eraf. En daar willen we gewoon met onze bevriende gemeentes gewoon samen danken voor wat God gedaan heeft in het stukje koninkrijk in deze buurt. En als jullie feest hebben, nodig ons uit. Wij komen graag om samen te vieren met jullie. Wij zijn niet beter dan wie dan ook. We hebben elkaar hard nodig in het Koninkrijk van God. Dus ik zeg het nogmaals met klem. U bent hier goed. Zorg dat u trouw bent in Gods huis. Ik meen vanmorgen een woord van de Heer te hebben voor u. En ik had contact gehad met Marije. Marije, wie is Marije? Oh, daarachter, jij bent het, hè? Ik heet geen Robert, maar Richard, al 51 jaar. En wat ik wil zeggen is dat we hebben We hebben gesteld, ze vroeg mij wat voor thema. Hou Jezus binnenboord. Hou Jezus binnenboord. Daar gaan we vanmorgen over hebben. En sla even uw Bijbel open. Het is heel goed dat u de Bijbel bij u heeft. Het is het woord van God. In hoofdstuk 4 van Marcus. En ik meen niet dat u dit verhaal niet kent. Och, waarschijnlijk heeft u dat gehoord in de zondagsschool. Misschien heeft u zelf in overdenking het gebracht. Misschien heeft u dit gehoord in getuigenissen. Och, lieve mensen, dit woord heeft iets gedaan de laatste tijd met me. Soms weet je een verhaal zo goed, maar daar ben je al vooringenomen met je ideeën. En toen zat ik blanco erin. En ik, Heer, ik zit in dat bootje met u. En ik zit in de storm met u. En ik wil u binnenboord houden. En u gaat vanmorgen iets horen, wat niet alleen wat ik meegemaakt heb, maar ook aan het meemaken ben. Maar wat ik dank is dat Jezus ook binnenboord is in ons leven. Amen. We gaan de SOS zijn naar de Heer God laten gaan. We gaan zeggen, Heer, we hebben uw hulp nodig. We hebben uw steun nodig in ons leven. En als u uw Bijbel bij u heeft, heft het omhoog samen met mij. Het woord van God. En laten we samen bidden. Vader, ik dank u voor het woord. Het woord is krachtig. Het woord is sterk. Het woord is eeuwig. Het woord is voor vandaag. Het woord is ook voor mij. En ik wil u bidden, Heer, dat u mij zegent deze morgen. En dat u ons allemaal wil zegenen met uw Heilige Geest. Gemeente van Jezus Christus, bid dit gebed hardop met mij. Vader in de hemel, ik dank u dat u iets te zeggen hebt tegen mij. Spreek, Vader, in Jezus' naam. Amen, amen. En waarschijnlijk heeft u uw buurman al 5 keer begroet. Doe ze nog een keer. Begroet die en wens hem de godsrijke zegen. Hartstikke goed om te doen. Mooi. Marcus hoofdstuk 4. We gaan het laatste gedeelte van Marcus 4 lezen. En ik ga u wat geschiedenis vertellen. Ik ga u wat dingen vertellen vanmorgen. En dan staat, ik lees het vanuit de NBV-vertaling van 2004. 5 confrontaties, geloof en ongeloof. Daarboven staat 5 confrontaties. Maar we gaan het lezen. Aan het eind van die dag, vers 35 uit Marcus 4. Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen, laten we het meer oversteken. En ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin Jezus al zat. En voerden samen met andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar hij, Jezus, lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden, meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? En toen Jezus wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen hen, het meer, zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen, waarom hebben jullie zo weinig moed? Waarom geloven jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar, wie is hij toch? Dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen. Wie kent dit verhaal? Ah, kijk. Huh? Wie niet? Oké, dit is een geweldig verhaal. Dus dat is een hele uitdaging om iets tot uw hart te spreken vanmorgen. Zoals ik al begonnen ben, ik heb niet de illusie dat u dit verhaal niet kent. Ik wil u alleen dit verhaal in een ander daglicht brengen. Ik wil het verhaal met u meenemen daar aan de oever van de Jordaan. Waar we hopen bij levende gezondheid ergens 12 juli ook te mogen zijn. Wat is er het verhaal? Jezus in hoofdstuk 4, het eerste gedeelte van vers 1 tot en met 34, lees je dat Jezus gesprekken heeft gehad, onderwijzingen heeft gedaan, richting het volk, de discipelen, maar ook de mensen uit Israël. Er waren hele menigte, in vers 21 van hoofdstuk 4, lees je dat er een menigte was en dat de Heer Jezus tegen de menigte zegt, je steekt toch geen lamp aan om hem onder een korenmaat te zetten of onder een bed weg te bergen. Dus er was een hele schare, een hele menigte. Er was een hele groep mensen om Jezus heen. Jezus sprak over het rijpe graan. Jezus sprak over zaden. Jezus sprak over het koninkrijk is als een mens die zaad uitstrooit op de aarde. Jezus gaf dus onderricht aan het volk van Israël. Wij weten ook uit het verhaal dat op een gegeven moment Jezus genoeg heeft aan die dag. Hij werd moe, de accu raakte een beetje leeg, de batterij moest weer opgeladen worden, de menselijke batterij, en hij wilde weg. Nou, ik wil u zeggen, ik sta nu 31 jaar in de bediening voor de Heer, en ik heb nog nooit meegemaakt dat ik mensen op zondagmorgen, of in welke samenkomst ook, door de weeks, dat de mensen gewoon wegsturen. Stelt u eens voor dat de mensen hier in de gemeente zeggen, nou, lieve gemeente, evangelische gemeente in Helmond, gaat u maar weg. Het is goed geweest voor vanmorgen. Volgende week om 10:00, zelfde locatie, zelfde adres, dan zitten we hier weer. Maar voor vandaag is het genoeg. We hebben uren bij elkaar gezeten. Stelt u eens voor. Nou, dat is raar toch? Nou, in die tijd van Jezus gebeurde dat wel. Jezus is de hele tijd geweest met de mensen. Hij sprak gelijkenissen over het koninkrijk van God. En wat hij zegt is, aan jullie is het geheim van het koninkrijk van God onthuld. En onthulling is niets anders dan openbaar maken, het wegnemen van het bedekte. En wat doet de Heer Jezus? Hij heeft hun onderricht gegeven, hij heeft hun verteld, en nu is het tijd om weg te gaan. Dus Jezus gaat alvast in een boot zitten, en hij zit bij in de boot waarin hij al zat, staat er, en hij geeft onderricht aan de discipelen, aan de 12 mannen, Judas Iscariot was er al, en al die andere mannen die hem zouden volgen, zijn leerlingen, zijn discipelen, zijn apostelen, en hij stuurde hen naar de mensen toe om het volgende te zeggen. Het is tijd, gaat u maar naar huis. Volgende week om 10:00, zelfde locatie, hier hebben we dienst. Zorg dat je van de partij bent. Want het was avond geworden. En als we in het begin van het gedeelte lezen, waren ze van 's morgens al bezig. En er was gewoon genoeg. En Jezus stuurt hen weg en hij zegt tegen hen, laten we het meer oversteken. En ze stuurden, vers 36, de menigte weg. Dat doe je niet als kerkleider. En toch doet Jezus dat. Want Jezus heeft genoeg voeding gegeven aan zijn mensen die daar zaten te luisteren. Maar Jezus wil ook zorgen dat ze aan de overkant komen. Aan de overkant in hoofdstuk 5 is het ook niet zo prettig om te lezen. Want als je hoofdstuk 5 leest, lees je dat daar waar ze naartoe gaan helemaal niet zo best is. Dat is aan de overkant van het meer. Als het meer deze kant is en ze steken over naar deze kant, komen ze in het land van Gerasenen volgens hoofdstuk 5. In het land van Gerasenen lees je het verhaal over de man die bezeten was door demonen. En de Bijbel geeft exact uitleg over hoeveel demonen in die man zat. De Bijbel vertelt dat er een legioen in hem was. En wat hij deed, was niet best. Mensen die konden hem in een rustig moment, konden ze hem ketenen, vastketenen, met ketting. Maar doordat er demonen in hem waren en heel krachtig waren, kon hij zich losbreken van die kettingen. Demonen hebben kracht dus. Ze zijn sterk. Je moet er niet mee sollen. Ze zijn bovennatuurlijke geesten. Weliswaar boze geesten, die niets te maken hebben met het koninkrijk van God, maar ze zijn wel kwaadaardige boze demonische geesten die krachtig kunnen zijn. Daarnaast lezen we ook nog dat wat die man deed toen de demonen in hem waren. Hij rende van de ene grot naar de andere. Daarnaast weten we ook dat hij ook zonder kleren gewoon naakt rondrende. De duivel maakt niet alleen een chaos van je leven, maar zet je tot diepe schaamte in je leven. En wat broeder Evert verteld heeft, dat is iets wat hij niet alleen meegemaakt heeft, maar wat ik ook meegemaakt heb en wat we allemaal meegemaakt hebben in ons leven. We hebben het allemaal verbrast in de ogen van God. We hebben het allemaal gezondigd tegen de Heere. We zijn vuil van nature. En daarom hebben we redding door Jezus Christus nodig. Kan ik amen opkrijgen? En dit moet je nooit moe van worden. Nooit, nooit moe van worden. Dat je God dankt dat hij je vergeven heeft voor al je gedane zonden. En voor de een geldt het voor daarvoor en de ander geldt het voor daarvoor. En voor de ander geldt het voor alles bij elkaar. Maar hoe het ook zij, wij zijn geredde zondaren door het bloed van Jezus Christus. Kan ik een amen opkrijgen? Amen. En wat gebeurde er? De Bijbel zegt over dat er een legioen was. Ik wil nog even heel kort over vertellen, want het verhaal gaat niet over de legioen en over de man die bezeten was in het land der Gerasenen. Maar wat was een legioen? En ten tijde van de Heer Jezus in deze tijd was Israël onder de heerschappij van Rome. En er was een koning en zijn naam was koning Herodes. En hij bouwde, de tempel weer herbouwde. En ze hadden het idee om aan de Joden gewoon brood en spelen te geven. Geef ze hun speeltje, de tempel. Geef ze een paar ceremoniële dingen. En dan houden ze zich koest. En daarnaast geef je ze nog een paar schaapjes. En een beetje land om te verbouwen. En dan is het prima. Dan houden ze zich koest. En zo hebben ze dat gedaan. Een legioen is niet een Joodse telling. Een legioen is een Romeinse telling. En in die tijd had je cohorten, legers onderdelen, met een paar tientallen mensen, de soldaten, een paar honderd soldaten, een paar duizend soldaten, en je had hele grote cohorten als ze ten strijde trokken tegen oorlog, tegen een land of een ander leger. Maar een legioen stond bekend en nog steeds onder de Romeinen als een getal tussen de 4000 en 6000 manschappen. Dus kun je je voorstelling van maken dat er een legioen demonen in die man leefde. Tussen de 4000 en 6000 demonen zaten in die man. En dan, nee, u moet niet denken dat als er 4000 mensen hier zijn, dat dit over en over en overvol is. Want dan praten we over volumes. Dan praten we over zo lang, zo dik, zo breed, zo hoog enzovoort. Maar geesten, die kunnen in elkaar geplakt zijn, maar ze zijn wel persoonlijkheden. En 4000 tot 6000 boze persoonlijkheden, bovennatuurlijke gevallen engelen, zijn die huisvesten in die man. Vandaar ook dat iedereen in die streek in het land der Gerasenen bang was voor deze man. Want je valt niet te spotten met deze man, hij kan je zo de nek omdraaien. En wat zegt Jezus in de boot? Hij zegt, hey, we hebben een geweldige samenkomst gehad. Maar we moeten oversteken naar het land der Gerasenen. En ik ben van overtuigd dat Jezus alles weet. En sommige mensen zeggen tegen mij, Jezus weet niet alles, die wist niet alles. Nou, ik zal u zeggen, tegen die Samaritaanse vrouw zei die, 5 mannen heeft u gehad en met deze man waar u leeft, is ook niet uw man. Hij had een woord van kennis, een woord van profetie, een woord van openbaring. Jezus wist eigenlijk wel dat het daar een enorme demonische strijd zal plaatsvinden. Maar toch ging hij rustig in de boot zitten, zijn discipelen klaarmaken, stuurde menigte weg naar huis. En het moment dat de Heer Jezus dat gezegd heeft en hij al zittende in de boot, begint het verhaal nu zich te ontvouwen voor ons. Het mooie verhaal van Jezus in de boot. Want Jezus zat al in de boot toen zijn discipelen de menigte wegstuurden. Jezus was zo van overtuigd dat hij, wat er ook gaat komen op het meer of aan het kant, overkant van het meer, wat er ook gaat gebeuren, hij geborgen is in de hand van God. En deze wetenschap moeten wij ook hebben als kinderen van God. Wij weten niet wat de dag van morgen gaat brengen. We weten niet of wij volgend jaar in leven zijn. Ik hoop, en dat is mijn gebed en mijn hoop, en vanmorgen vroeg bad ik er ook voor, dat we lekker oud mogen worden, gezond, en dat als we naar huis moeten gaan, dat we in vrede omhoog zullen gaan. Dat is ons mijn gebed. Maar we weten niet of we het overleven morgen. Ik weet niet als ik naar Eindhoven ga van zometeen straks, dat ik het overleef. Ik hoop het, ik ga ervan uit. Maar ik heb geen zekerheid. U kunt mij daar niet garanderen. Ik leef niet met de dood, maar ik wil wel reëel zijn. Maar tegelijkertijd is Jezus zo van doordrongen, dat wat er ook gebeurt in die boot, of straks buiten die boot in het land der Gerasenen, dat hij gewoon beschermd is door de hand van God. En met die wetenschap moeten we leren leven. Dat wat er ook gebeurt in ons leven, God er is om ons te helpen. Kan ik amen opkrijgen? God is er om u erbij te staan. En ja, er is soms ziekte. En ja, er is soms verdriet. En ja, er is soms burn-out. En ja, soms is er psychische klachten. Ja, soms is er kanker. Ja, soms is er ellende. Ja, soms is dat allemaal er. Maar weet wel dat Jezus je vasthoudt. Laat hem nooit los. Want hij wil in jouw levensboot zijn. Jezus zit daar. Hij zat voordat de discipelen erin zaten. Hij is eerder daar dan uw situatie meemaakt. Hij is er eerder in de nood waarin u verkeert dan u denkt dat u alleen bent. Want u bent niet alleen. Ook al voelt u het niet, merkt u het niet, ziet u het niet, Jezus is bij je. Alleen, wij komen soms geloof en rust tekort. En we vragen God, waar bent u dan? Maar hij is er. Vertrouw mij. Het komt eraan. De Bijbel leert ons dat de discipelen de mensen weggestuurd hebben. En dat heb ik al 2 keer gezegd. Volgende week, 10 uur, zelfde locatie, adres, begin de samenkomst. Zorg dat u van de partij bent. En de discipelen komen dus de boot in. Die gaan in de boot zitten. En we lezen het maar 1 keer, dat niet alleen de discipelen in een boot zaten met Jezus, maar dat er ook nog andere boten erbij waren. Wie in die andere boten waren, weten we niet. Er staat alleen dit over meerdere boten. En voeren samen met andere boten het meer op. Vers 36b. Dat is de enige keer dat we lezen dat er andere boten ook met Jezus meevoeren. Met alle respect, stel dat dit de boot is van de Heer Jezus, dan zou je kunnen zeggen dat er hier ook een bootje was. En misschien ook hier een bootje. En wie weet ook hier een bootje. En ze voeren samen met de Heer Jezus. Dat is de enige keer dat het genoemd wordt dat er andere boten waren. Daarna lezen we niks meer over die andere boten. Maar ik kom er wel zo meteen op terug. En wat gebeurt er? Terwijl ze daar op de boot zaten. En ze zijn samen gezellig aan het vertellen. Ik kan me zo voorstellen dat Thomas zegt. Weet je wat, Heer Jezus? Wat u daar had verteld over het Koninkrijk van God, hè? Dat heeft mij zo geraakt. Het was zo fijn wat u zei. Het heeft mij zo opgebouwd. En ik kan me zo voorstellen dat Peter zegt, Thomas, jij was opgebouwd, maar jij weet niet hoe opgebouwd ik was. En ondertussen dat ze nog opwekkingsliedjes aan het zingen waren daar in de boot en gezellig met elkaar bezig waren, kon ik me zo voorstellen dat ze in de boot nog honger hadden en dat de discipelen op een spit eigenlijk allemaal lekkere visjes aan het bakken zijn. En ze hebben gezellig een barbecue op de boot. Hoe gezellig kan het niet zijn? Het is allemaal leuk en ze hebben het goed met elkaar. O Heer, het was geweldig. Uw samenkomst, uw prediking, dat was zo fijn. Op een gegeven moment zei de Heer Jezus, ik ben moe. Ik ben zo moe. Hé, Petrus, had je niet een kussen bij je? Ja, zeker. Geef me dat kussen. En dit is de boot. En de Heer Jezus staat er. Hij ging daarachter in de boot liggen. Hé, Jezus die gaat naar achteren. Hij lag achter in de boot. Ik ben moe. Jullie gaan maar lekker eten. Ik heb genoeg gehad. We hebben ga maar verder zingen opwekkingsliedjes. Het is zo, ga lofprijs, prezen, avond houden. Het is goed. We gaan de andere kant op. En die andere boten, die voeren, weet u nog, die voeren met hun mee. En daar staat nu. En nu begint de ellende. Maar ik weet niet of u dat meegemaakt hebt in uw leven, maar ik heb dit heel vaak meegemaakt. Als alles goed gaat en alles leuk gaat en alles gezellig is, dan komt op een of andere manier linksom of rechtsom een kink in de kabel. Waarom toch? Het weer is zo mooi en bam, er komt onweer. Ik zit net te gaan barbecuen en ik wil mijn barbecue buiten zetten. De hele dag is het warm. De musjes vielen van de boom af. En het is warm. Moment dat ik mijn barbecue buiten zet en ik heb het net aan, begint het te regenen. Waarom? Waarom als het goed gaat en we hebben net lol gehad met mensen, dat er iemand iets komt zeggen waardoor de hele sfeer verandert? Heb je dat wel eens meegemaakt? Oh, ik heb dat plenty keren meegemaakt. En nu dat alles goed was, een geweldige onderwijzing van de Heer Jezus. Zo blij, iedereen is happy. Bij wijze van spreken barbecue op de boot. En vers 37 komt eraan. Jezus is net naar achter gegaan, met respect voor de Heer Jezus, want de Heer Jezus, daar hebben we niet samen geknikkerd, en zeker ik ook niet. Hij is wel mijn vriend, maar ik heb niet samen met hem op de driewieler gezeten. Maar de Heer Jezus, met respect voor de Heer Jezus, hij lag daarachter te pitten. En in vers 36 en 37 is wel een heel groot verschil. En in 36 was het nog allemaal cozy en gezellig en fijn. En dan breekt vers 37. Er stak een hevige wind op. Poot voor drie dubbeltjes. Er stak een hevige storm op. En let op wat er staat. Marcus wil ons uitleggen. Hij wil ons tekst en uitleg geven. Van wat er gaande is. Hij noemt drie dingen. 1. Er stak een hevige storm op. 2. Golven beukten tegen de boom, het boot. En 3. Zodat die boot vol water kwam te staan. Dus er is hier een nood. En die drie dingen hier zijn ingrediënten om van je vrede, van je P en V dat je hebt en de rust en de gezelligheid dat je hebt om alles om te laten slaan in paniek en chaos. We moeten niet vergeten dat niet alle discipelen alle apostelen waren vissersmannen. Maar er zaten een aantal vissersmannen tussen, want Jezus heeft ze zelfs gezegd, kom, volg mij. Vroeger vingen jullie dode visjes, nu worden jullie vissers van mensen. Laat je net achter. En ze liepen achter de Heer Jezus aan. Ze wisten wie Jezus was. Jezus wist dat ze vroeger ook vissers waren. Ik maak jullie vissers van mensen. En in die tijd was het zo. Als overgroot opa visser was. Dan was opa ook visser. Dan was je vader ook visser. En guess what. Jouw beroep zal niet tuinieren worden. Maar ook visserman. En van kinds af aan wisten ze hoe het ging. Eraan toe ging. Op het water, op het meer, op zee. Ze zijn eigenlijk met de paplepel hebben ze het gekregen. De vissersmentaliteit. Ze wisten wanneer de vissen daar waren, hoe ze moesten vissen, waar ze moesten gaan, hoe laat ze dan moesten zijn, wat voor voer ze moesten geven. Ze konden aan het weer, aan de sterren zien wanneer er storm aankwam. En nu zitten ervaren vissers, samen met Jezus, niet oplettend op de sterren, maar oplettend op de barbecue. En gezellig met elkaar te zijn. En gebeurt ellende. Er stak een hevige storm. De golven beukten tegen de boot. En de boot viel vol water. Maar het was niet genoeg. Want weet je nog? Vers 38 doet ons herinneren dat Jezus daarachter is. Hij is aan het tukken. En als ellende komt in je leven, dan heb je soms gradaties. Soms heb je, weet je, er is een probleem gekomen. Je hebt een griepje gekregen. Maar griepje is natuurlijk iets heel anders dan als je van de dokter moet horen dat je kanker hebt. Je hebt gradaties in nood. Je hebt gradaties in ellende. Je hebt gradaties in verdriet. Je hebt gradaties in teleurstellingen. Je kunt teleurgesteld zijn omdat je kind het proefwerk niet heeft gehaald. Maar je kunt teleurgesteld zijn in God omdat je partner overleden is. Gradaties. Heel zwart-wit. En hier zaten zij in een leuke termijn samen bij elkaar op de boot. En er kwam een stak een hevige storm, golven beukten tegen de boot en de boot kwam vol water te staan. En Jezus die lag achterin op een kussen te slapen. En deze mannen dus, die ellende begonnen te krijgen, die raakten dus in paniek. Alle blijdschap dat ze eerst hadden, is omgeturnd in ellende en in paniek. Met alle gevolgen van dien. En vergeet niet die andere bootjes die achter de Heer Jezus aankwam. Want als de boot van Jezus een hevige storm meemaakte, maakten die bootjes hierachter dat ook. Als zij die golven kregen aan de voorkant, kregen die bootjes hierachter het ook. En als het water in hun boten kwam, kwam het water ook in hun bootjes. Iedereen die op het meer is, heeft hetzelfde probleem. En dit is het beeld dat het meer is, eigenlijk het beeld waar wij allemaal in zitten. Wij hebben allemaal te maken met pijn en verdriet en teleurstelling. Vandaar dat ik kan zeggen wat Johannes zegt in hoofdstuk 20 van Openbaring. Hij zegt in hoofdstuk 21, er komt een tijd. In hoofdstuk 21 vers, ik lees het u voor. In hoofdstuk 21 vers 3, ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen, zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen wissen, er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, geen ziekte, geen ellende, noem het maar allemaal op, want wat er eerst was, is voorbij. Dat is wat er komen gaat. En de vooruitzicht voor christenen, het vooruitzicht voor gelovigen zoals u en ik, is zonder meer glorieus. Alleen, dat moet nog komen. Zolang we nog niet bij hem zijn, hebben we te maken met de storm op het meer. Want het meer lijkt wel op ons leven. Dus de storm komt, het water is vol. En die ervaren vissers die zeggen, wij gaan eraan. Wij gaan het niet houden. Met het gevolg dat ze dachten, in plaats van hun visserskwaliteiten te gebruiken, misschien gewoon water eruit gooien, proberen ergens aan een kant te gaan. Het lukte hun niet meer, want de storm was te heftig. Hun enige idee dat ze hadden in hun hoofd is, om bewijzen van spreken op handen en voeten naar de Heer Jezus te gaan, daarachter te gaan. Al komende daarachter blijkt dat de Heer Jezus nog altijd aan het tukken is. Ik wil u iets zeggen vanmorgen opnieuw met respect met mijn hart. Jezus zat niet in coma. Jezus heeft geen comatische slaap. Hij heeft geen apneu. Hij is niet ziek. Hoe in hemelsnaam is het mogelijk dat er paniek uitbrak aan de voorkant van de tent, van de boot, en water vol liep in de boot, en dat Jezus nog altijd in dezelfde boot rustig kon slapen? En hier komen we bij de diepste kern wat mij zo aantrekt aan dit verhaal. Het is een verhaal dat we allemaal kennen. Het is niet zo dat u dit verhaal niet kent. Maar het is een verhaal dat ik me bewond in mijn leven met alle stormen die ik meemaakte. Dat ik moest leren om bij mijn Heer te gaan. Om in de rust te blijven. Want als Jezus kan blijven slapen in zijn storm, dan kan ik het ook. Ik heb mezelf afgevraagd en gepijnigd in mijn hoofd toen ik in die storm was en nog steeds. Ik heb me afgevraagd, Heer, bent u niet wakker geworden van het geraas van de storm? Bent u niet wakker geworden door het gebeukt van het water tegen de boot? Bent u niet wakker geworden dat het water over u heen kwam en u slaapt lekker verder? Wat is het toch met u, Heer? Dat u kunt slapen te midden van deze ellende. Snapt u dit? Begrijpt u de diepte van dit woord? Dat dit veel verder gaat dan alleen maar een wonder op het meer. Jezus, het grootste wonder was niet voor mij alleen maar dat hij de storm zei, zwijg wie stil. Maar het grootste wonder is voor mij dat Jezus in de rust was, ondanks de storm. En het mooiste komt nog. Want de discipelen gingen naar achteren en er stonden bij wijze van spreken, Jezus die lag daar. Jezus lag daar. En ze komen naar de Heer Jezus toe en plotseling boven Jezus hangen 12 mannen. Sommigen met een baard, anderen misschien met een lange haren. Ik weet het niet, helemaal nat van zweet en van het water, van de zeewater. Ze hangen boven Jezus, kijkend en hem schuddend. Heer Jezus, kunt u niet schelen dat wij gaan verdrinken? Kunt u niet schelen dat we vergaan? Jezus ligt zo, gestrekt, met de hoofd op een kussen, doet zijn ogen open en ziet 12 mannen boven hem, vol paniek. Je zou bijna zeggen, de een heeft zo'n tattoo hier en de andere was zo'n ingevent. En de andere, die waren niet alleen maar leuke ventjes, die waren gewoon rauw van het leven. En dan staan ze boven Jezus te hangen van paniek. Kan het u niet schelen? Kan het u niet schelen dat we vergaan? En het mooiste wat ik vind is dat Jezus niet wakker is geworden door de storm, maar ja, Jezus is wakker geworden door het geroep van zijn discipelen. Snap je dit? Het moment dat je Jezus gaat aanroepen, wordt Jezus wakker. Het moment dat je Jezus gaat zoeken, dan gaat hij wakker worden. Het moment dat wij, het grootste probleem dat kinderen van God in deze tijd doen, is dat God altijd klaar moet staan met hun pizza, met hun dingen, koffie. Het moet allemaal instant klaar zijn. En als ik niet krijg wat ik wil, dan ben ik teleurgesteld in mensen, vooral eerst in de kerk en daarna zelfs in God. Maar dit is geen volwassen christen zijn. Jezus blijft expres in de storm pitten. Niet om je te pesten, maar om je te leren. Om je te helpen, om een sterk christen te worden. Want Jezus is niet onder de indruk van de storm. Hij is niet onder de indruk van de golven. Hij is niet onder de indruk van een vollopende boot. Hij is onder de indruk van zijn kinderen. Dat is waar het om draait. Kijk, weet je waarom de discipelen vroegen aan Jezus, Jezus, kunt u niet schelen dat we vergaan. Omdat ze in hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 34, zoveel mooie woorden van Jezus hebben gehoord. Zij weten in hoofdstuk 1 dat Jezus in een synagoge stond. In Markus hoofdstuk 1, hetzelfde Bijbelboek, dat Jezus in een synagoge stond. En hij was aan het prediken, onderwijs aan het geven. En er was een vrouw daar in de synagoge die bezeten was. En plotseling begon die vrouw te staan en te schreeuwen te doen. En dat Jezus die geesten die in die vrouw zat, heeft hij eruit gegooid. Ze wisten dat Jezus gezag had. In hoofdstuk 3 van hetzelfde Bijbelboek Markus lezen we over een man die een verschrompelde arm had. En op het woord van Jezus, Jezus zei genees en die verschrompelde arm werd gezond. En de discipelen hebben dat gezien. Nu dat ze die mooie dingen hebben gezien en kunnen getuigen van wat Jezus gedaan heeft, zijn ze blij. En je bent blij zolang het goed gaat. Maar er komt een moment dat Jezus storm in je leven toelaat. Niet om je te pesten, maar om te checken wat in je hart is. God deed dat in de woestijn ook. En ik wil u een tekst geven dat je nooit meer in je leven moet vergeten. Dat staat in Deuteronomium. Zoek het alstublieft op. Hou Markus 4 open, want we komen nog afsluitend bij Markus 4. Maar ik wil u in Deuteronomium hoofdstuk 8, vijfde boek van de Pentateuch, of de Torah. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. De onderwijzing, de wetten van Mozes. Daar leer je waarom God dingen toelaat. 40 jaar in de woestijn zeg, waarom? Kijk eens hier wat er staat. De Bijbel zegt in vers 1, Deuteronomium hoofdstuk 8. Onthoud het, schrijf het op, lees het, onderstreep het in uw Bijbel. En hebt u meer Bijbels, onderstreep ze daar ook. Want dit is life changing. Dit is zo belangrijk voor ieder kind van God. De Bijbel zegt, leef alle geboden die ik voor u vandaag voorhoud, strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen, het land dat de Heer uw voorouders onder ede heeft beloofd. Allemaal beloftes, allemaal mooie dingen. Dat willen we allemaal. Maar God zegt nu, denk aan de tocht die de Heer, uw God, u door de woestijn heeft laten maken. 40 jaar lang. God wilde u zijn macht laten voelen. Dat willen we allemaal toch? Amen. En u op de proef stellen. Dat willen we allemaal niet. Amen. En om te ontdekken wat er in uw hart leefde, gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. God test je soms om te kijken wat er in je hart leeft. Te veel kinderen van God zijn zo lui geworden geestelijk. Ze willen meteen krijgen wat God geeft. God wil checken, testen in je hart wat in je hart leeft. Gehoorzaamheid aan hem, zijn woord, of niet. En hier test de Heer Jezus hun in de boot. Wel een heftige check. Nou, Jezus wakker. Hij doet zijn ogen open. En zoals ik al ken schetsen, hij zag 12 mannen. Hijgend, zulke ogen, zo'n baard, zulke haren die boven hem hingen. Kan het u niet schelen dat we vergaan? Wat mij opvalt van de Heer Jezus is dat hij, wat ik al zei, niet wakker is geworden door de storm, maar door het geroep van zijn kinderen. Hij zegt geen woord tegen hun, geen verwijt van, jongen, ik zat net lekker te tukken en het was een mooie droom. Ik had net zo'n bord kip voor me met de heerlijke dampende aardappelen. Daar kom je me nou net mee storen, zeg. Nee, Jezus verwijt hun geen woord. Hij staat gewoon op, hij doet zijn ogen op. Hij draaide zich om en hij zegt 3 woorden. Zwijg, wees stil. Zwijg, wees stil. 3 woorden spreekt Jezus. En soms doe ik dat ook en met mijn problemen. In de autoriteit van de Heer Jezus zeg ik tegen mijn nood en mijn problemen. Want denk niet als je voorganger bent van een gemeente dat je geen problemen hebt. Oh mensen, daar heb je ze. Dan heb je kritiek. Dan is het te hoog, dan is het te laag, dan is de microfoon weer te hard of te zacht. Het is nooit goed. En ik zeg tegen mijn nood en mijn problemen, zwijg, wees stil. Er gebeurden in de woorden van de Heer Jezus, en wat die wonderen dat ik u al zei van Marcus 1 en Marcus 3, van die man die verschrompeld had en zo arm genezen werd, enzovoorts, en die demonische macht die eruit geworpen is door Jezus' autoriteit. Wat er gebeurde is geweldig. De Bijbel zegt, de wind ging liggen. Het stormde, water splashte daarbinnen. Het stormde. En Jezus zegt, zwijg, wees stil. Hij spreekt tegen de natuurelementen en de natuurelementen zwijgen. Tegen demon stuurt hij weg. Tegen een bepaalde ziekte geneest hij lichamelijk. Maar nu zelfs de natuurelementen die luisteren naar hem. En de discipelen, hun mond viel wagenwijd open. Waks! Ze viel wagenwijd open. Wie is hij? De Bijbel zegt ook wat er gebeurde als gevolg van de woorden van de Heer Jezus. Het meer kwam helemaal tot rust. Niet in de storm, niet in je ellende, kom Jezus met verwijten. Maar in de rust komt hij je iets vertellen, wat je kan leren. In een rusttoestand, in een rustmodus, begint Jezus twee vragen te stellen aan zijn discipelen. Waarom hebben jullie zo weinig geloof? En waarom geloven jullie nog steeds niet? Waarom hebben jullie zo weinig geloof? Dat is een vraag die de Heer Jezus aan mij vaak gesteld heeft. Geloof je nog steeds niet? Wat is er nog meer voor nodig, met andere woorden, dat je wel gaat geloven? Weet je, zijn mensen in de tijd van Jezus, en twee evangeliën verder, gezien hebben dat Jezus zijn vriend Lazarus uit de dood heeft doen opwekken. Die lag al 4 dagen in het graf. En Jezus zegt, waar is het graf? En ze zeggen, het graf is daar. Hij loopt naar het graf. Hij zegt, haal die steen weg. En ze zeggen, nee Heer Jezus, we kunnen die steen niet weghalen. Want het lichaam stinkt, verschrikkelijk, in die hitte. Dat kunnen we niet doen. Jezus zegt, haal die steen weg. Ze halen die steen weg en Jezus zegt, Lazarus, kom. En in de gewikkelde man, die helemaal met respect gezegd, bedorven, aan het bederven is, en alle kanten stinkt. En misschien van alles wat de natuur doet en brengt, als iemand dan overleden is en zijn lichaam in ontbinding, in de staat van ontbinding is, komt Lazarus naar buiten. Gewikkeld. En ze zien hem. Dat hij naar buiten komt. 4 dagen. We begrijpen God niet altijd. Ik begrijp God heel vaak niet. Maar ik heb wel God leren gehoorzamen. Jaren geleden was ik op huisbezoek bij een oude zuster in de 90 jaar. En ik zag op haar nachtkastje. God, ik begrijp u niet altijd. Maar ik vertrouw u wel. Zo eenvoudig, maar zo waar. Want als je afgaat op wat er gebeurt in je leven, vandaag is halleluja, morgen is het minder, dan ben je net een jojo en je verliest je geloof. Als je geloof bouwt op de Heer Jezus, no matter what, dan gaat God zegeningen brengen. Die apostelen, die konden niet geloven wat er gebeurde. Jezus stelt 2 vragen, maar omdat ze de storm zagen liggen, de wind, en ze zagen het meer helemaal tot rust komen, zeiden ze in verbazende vorm, wie is hij toch? dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen. Wie is hij? Wie is Jezus? Wie is Jezus? Dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen. Wie is Jezus? En ze waren vol verbazing van de grootheid van de Heer. Ze konden het niet bevatten met hun hoofd wie hij was en is. Wie is hij toch? Wie? Hebben we die verwondering nog voor de Heer Jezus? Kennen we de Heer Jezus nog? Hebben we dat eerbied en respect voor de Heer Jezus? Hebben we dat geloof nog? Wie is hij toch? We gaan bidden.